Namens de kerk gaat een kleine wijziging van een van de mededelingen. Dat gaat over de kerkhistorische lezing die georganiseerd wordt door het Centraal Verband. Dat is niet donderdag, maar woensdag. Dus woensdagavond om 19:30. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grondloos gij behoedt. En zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. 36, het tweede vers. Wij gaan samen lezen uit Genesis 9, de versen 1 tot en met 17. Genesis 9, de versen 1 tot en met 17. Na het lezen van dit gedeelte zingen wij samen Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. 25, het derde vers, na de schriftlezing. Genesis 9, de versen 1 tot en met 17. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En u lieden vrees en u lieden verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert en in alle vissen der zee, ze zijn uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van het hand des mensen, van de hand eens iegelijk zijns broeders, zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, weest vruchtbaar en vermenigvuldigt. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voort zeide God tot Noach en tot zijn zonen met hem zeggende, maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. En met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u. Van alle die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden, en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwige verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. beleiden wij nu ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Het woord van God wat deze avond tot ons komt, kunt u vinden in Genesis 9, de versen 11 tot en met 13. Genesis 9, de versen 11 tot en met 13. En dan lezen wij het woord van God. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. Vragen wij de zegen van de Heere. Heere, zo mogen wij ook op deze dag voor de tweede keer samen zijn rondom uw woord. En Heere, mag het woord is een wonder voor ons worden. Heere Jezus, eens was u op aarde en toen werd u zo zwaar verzocht door de duivel. En u had lange tijd niet gegeten en niet gedronken. En naar uw menselijke natuur verkeerde u in een zwakheid. En juist toen kwam Satan om u te verzoeken, zodat u van stenen brood zou maken terwijl u zo'n honger had, als een echt mens. Maar toen hebt u het gezegd, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En als wij vanavond gaan nadenken over uw trouwe zorg over de ganse schepping, laat ons dan diep van doordrongen zijn dat wij bij brood alleen niet zullen leven, hoewel het een grote zegen is als we elke dag een boterham kunnen eten, als we elke dag wat te drinken hebben, meerdere keren per dag, dat we ons kleden mogen, dat we een plekje hebben om te wonen, om te slapen, dat we gezondheid mogen hebben, een betrekkelijke gezondheid, ja, dat wij naar school mogen, een opleiding mogen volgen, werken mogen binnenshuis en buitenshuis, en we kunnen het uitbreiden met allerlei weldaden die u in het dagelijkse leven wil geven. Maar we moeten het allemaal achterlaten, Heere. Het komt erop aan dat het woord zijn kracht heeft gedaan in ons aller hart en leven. Bij onze jongens en meisjes, bij de jongeren en de ouderen in het midden van de gemeente. En Heere, wat zal het vreselijk wezen als we jaren onder het woord hebben gezeten en het woord zeer na aan het hart werd gelegd en we bij al die roepstemmen en welmenende lokkingen dezelfde zijn gebleven, onbekeerd zijn voortgeleefd en onverzoend voor God moeten verschijnen. Wat zal dat vreselijk wezen? En dan kent u diegenen, Heer, in ons midden die nog steeds onbekeerd zijn. Ze wankelen ten dode, o God. Zou u ze willen grijpen voordat het te laat is? Want, Heere, u gaat nog door. Het welbehagen gaat nog door. En zou u die schapen willen toebrengen die van de kudde nog niet zijn, maar die mogen liggen onder het zegel der verkiezing? Wat is het toch een wonder, Heere, dat er een verkiezing is? Dat schept hoop, dat schept verwachting voor een verloren wereld, voor een wegzinkende wereld en ook voor een wegzinkend vaderland waar wij deel uit van uitmaken. en dat u daarom nog doorgaat om uw woord te laten horen en zondaren te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En dat door het woord dat uit uw mond uitgaat. O Heere, leer ons daarbij te leven. Ook degenen die u vrezen kunnen niet buiten het onderwijs van uw woord. En gedenk ze die met een honger naar uw huis zijn gekomen en wilt u zelf de honger die u zelf werkt stillen met het woord des levens. Ja, met het brood des levens, de Heer Jezus Christus. Het komt er zo op aan, Heere, dat we met Jacob leren belijden. Ik heb alles, want we kunnen zoveel hebben. Heel veel. Maar Esau kwam niet verder dan de belijdenis. Ik heb veel. En daarin sprak een zekere tevredenheid. Want de geschenken van Jacob hoefde hij niet te hebben. Maar Jacob kon zeggen, ik heb alles. Omdat u in Christus een deel was geworden toen hij worstelde bij de Jabok, bij Pniel. Toen hij God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht. En hij op goede gronden kon zeggen, mijn ziel is gered geweest. O, dat is een wonder voor Jacob geworden. Want Jacob was een zondaar. Jacob was een mensenkind die naar het recht van God voor eeuwig verloren had moeten gaan. Daar heeft hij ook iets van leren zien en toestemmen. Maar wat wordt het juist een wonder voor diegenen die het gaan belijden. O God, naar recht moet ik verloren gaan. En dan te mogen zien dat er één is die aan het recht van God heeft voldaan. Die alles heeft gedaan om een zondaar met God te verzoenen door zijn dierbaar bloed. En dat is de Heer Jezus Christus. En wilt u geven dat hij ook vanavond in de prediking uitgestald mag worden? Wilt u in ons midden zijn als een die dient? Geef uw knecht ook alles wat nodig is om uw woord vanavond in alle eenvoud te mogen preken. We dragen elkaar opnieuw aan u op, Heere. Dit deel van uw wijngaard. Zegen alle arbeid die er mag gebeuren. Opnieuw dragen wij onze vriend en broeder aan u op, die u aan deze plaats gebonden heeft. Wilt u hem helpen, Heere, wanneer hij de gemeente voor mag gaan in de grazige weide van uw woord, en wilt u dat zegenen. En wilt u hem elke keer maar weer bedienen uit uzelf. Gedenk ook de kerkraad die geroepen is om de gemeente te regeren, te leiden en te dienen. Wilt u ze daarbij elke keer weer helpen, Heere? Ja, zegen alle arbeid wat er in het midden van de gemeente gebeuren mag. En dat het een middel mag zijn in uw hand tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot opbouw van uw kerk. Gedenk ook de kerk in ons vaderland. En dan moeten we ons schamen. Wat een verdeeldheid, wat een verscheurdheid, Heere. En zou u alstublieft nog eens bijeen willen vergaderen wat bijeen hoort. Al moet het misschien door de nood heen, Heere. Maar dat u zo in ons vaderland wil werken, dat u aan uw eer mag komen. En dat de kerk een zoutend zout en een lichtend licht zou mogen zijn. En we weten ook niet wat we allemaal nog mee moeten maken. Misschien komt er wel vervolging, Heere. En zijn we daar bestand tegen? O ja, u wil geven dat uw kerk in de vervolging en verdrukking getuigen zal en woorden zal krijgen om te spreken in vrijmoedigheid. Maar Heer, dan moeten we wel op de grond staan, op de vaste grond in Christus. Om die vrijmoedigheid te kunnen hebben, om te getuigen. Ja, om ons leven er zelfs voor over te hebben. Om uw naam niet te verloochenen, maar te belijden voor een ieder, voor de grootste van de vijanden. En daarom dragen we in het bijzonder ook uw verdrukte en vervolgde kerk aan u op in deze wereld. En u weet, Heere, dat ze er zijn. Wat hebben ze het moeilijk. En toch, wanneer zij door het geloof mogen zien op de Heer Jezus Christus. En dan kunnen ze staande blijven, hoe moeilijk het ook is en welke verschrikkelijke dingen ze ook mee moeten maken. Help ze, Heere. En dan is het zo beschamend dat er een vervolgde kerk is die vandaag misschien niet eens samen kon komen vanwege de vijandschap die toch in de verdrukking bidt voor de kerk van het Westen. Terwijl wij het zo goed hebben. Misschien hebben we het wel te goed, Heere. O, zou u ons toch niet willen begeven en niet willen verlaten? En zou u nog willen opstaan in de kerk van Nederland? Zegen ook alle arbeid van zending en evangelisatie. Ook bijzonder hen die op eenzame posten hun werk doen, dat ze elke keer weer op u mogen zien en op uw belofte. Dat het woord niet ledig tot u weder zal keren, maar het zal doen hetgeen u behaagt. In het bijzonder dragen wij ook uw verbondsvolk Israël aan u op. O Heere, zou u ook dat volk niet willen begeven, niet willen verlaten. En dat zult u ook niet doen, want het is dat bijzondere volk waar nog bijzondere beloften voor liggen in uw woord, die u gaat vervullen, al weten wij niet hoe en wanneer. Maar Heere, zou u willen geven dat ze open ogen mogen krijgen dat de Christus der Schriften gekomen is. En wilt u zo in hun harten gaan werken van dat Joodse volk, dat ze hem gaan missen, dat ze hem gaan zoeken. En wie hem in waarheid zoekt, zal hem vinden. Heere, wilt u zo waken over uw kerk. Gedenk deze wereld waar zoveel nood en ellende is. Een wereld die wankelt op haar fundamenten. En uw voetstappen zijn te horen. Hij komt om de aarde te richten. En Heere, dat dat opgemerkt mag worden. En wilt u daartoe de verkondiging van uw woord gebruiken? Wilt u vanavond zo in ons midden zijn? Verdiend hebben we het niet, Heere, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere opnieuw te dienen met uw gaven. En wij gaan samen zingen uit Psalm 89, de versen 2 en 3. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. 89, vers 2 en 3. Na het amen van de preek gaan wij samen zingen Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. 105, het vijfde vers. Geliefde gemeente, het is alweer bijna een eeuw geleden dat eens een kind van God op een woensdag achter zijn schuur stond. Het was een tuinder. En vanaf die plaats had hij een mooi uitzicht over de akkers die zijn eigen bezit waren. En hij zag hoe hoog nodig het was dat de gewassen geoogst moesten worden, gemaaid moesten worden. Maar het kon niet, want dagen achtereen regende het. En de boer wist niet meer hoe het moest. Hij zag bij wijze van spreken heel zijn oogst als het ware verdrinken in de regen. En toen hij daar zo hopeloos stond te kijken, zo moedeloos zijn akker stond af te turen, kwam God over. Hoe deed de Heer dat? Het wolkendek brak even open. En de zon wierp haar stralen tegen de vallende regen en toen zag die tuinder de regenboog. En toen hij naar de regenboog keek, toen werd hij door Gods geest geleid naar zijn God. Naar de God van die regenboog. En terwijl hij daar stond, kwam zijn hart door het geloof in beweging. En sprak hij met de psalmdichter tot de Heere: beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En deze psalm en dat zicht op die regenboog bracht deze tuinder op zijn knieën voor Gods aangezicht. En mocht hij leren pleiten op Gods verbond en dat voor zijn land. Nee, hij voelde wel dat hij nergens recht op had. En als de Heere hem niet zou verhoren, dan zou het verdiend zijn. En er was van zijn kant geen verwachting. Maar de was daardoorheen mocht hij een ogenblik zien op dat eeuwige verbond dat God met de ganse schepping heeft gesloten en waarvan hij een teken gegeven heeft in de regenboog. En weet u wat die man toen kreeg te geloven? Toen hij daar op zijn knieën bij zijn land lag en op mocht zien tot die zevenkleurige boog, dat God aan zijn verbond gedacht. En over dat verbond gaan we vanavond nadenken. Vanuit vers 11 tot en met 13 van Genesis 9. En we schrijven als thema boven de preek Gods verbond met Noach. Drie gedachten. De inhoud van dat verbond. Het teken bij dat verbond. En het doel achter dat verbond. Gods verbond met Noach. De inhoud van dat verbond. Het teken bij dat verbond. En het doel achter dat verbond. Wij ontmoeten Noach in ons teksthoofdstuk in gemeenschap met God. God is tot Noach gekomen. En waar gaat God over spreken met Noach? Hij gaat met Noach spreken over zijn verbond. En het is niet de eerste keer dat God spreekt tot Noach over zijn verbond. Als u terugbladert in de geschiedenissen van Noach, dan komt u in Genesis 6 vers 18 ook een ontmoeting tegen tussen de Heere en Noach, en dan staat het verbond centraal. En nu vanavond in Genesis 9 komt opnieuw het verbond van God ter sprake. En een belangrijke vraag die we eerst moeten gaan beantwoorden is dit: spreekt de Heere in Genesis 6 en in Genesis 9 over één en hetzelfde verbond? Nee. Wanneer u Genesis 6 vers 9 op u in zou laten werken en rustig gaat bestuderen en bemediteren, dan komt u daarachter dat de Heere Noach gaat bewaren door zijn genade voor het oordeel. als beeld van een zondaar die door Christus wordt behouden in het oordeel van God. Wanneer de Heere in Genesis 6 gaat spreken over het verbond, dan spreekt de Heere van het genadeverbond, waar het gaat om genade voor een zondaar die niets heeft verdiend. En als de Heere dan in Genesis 6 over dat genadeverbond gaat spreken, dan grijpt eigenlijk de Heere terug naar het genadeverbond dat hij direct na de zondeval al geopenbaard had aan Adam en Eva in de bekende moederbelofte. Want een zondaar zal nooit meer behouden kunnen worden door de werken der wet, door eigen inspanningen. Het werkverbond ligt verbroken. Het lukt niet meer. Maar dit is nu Gods genade dat de Heere voor een genadeverbond heeft gezorgd. En dat een zondaar enkel en alleen door de genade van onze Heer Jezus Christus, die zo onuitsprekelijk rijk was, maar vanwege zijn kerk zo naamloos arm wilde worden om een arme zondaar rijk te maken. Die genade, dat is de diepste inhoud van het genadeverbond. Om een arme zondaar voor eeuwig rijk te maken. Kijk, toen Adam en Eva gevallen waren en God kwam en hij liet zijn stem horen door de hof, waar zijt gij? Toen moesten Adam en Eva bevend voor God verschijnen. Zij werden voor God gedaagd. Ze stonden in de schuld vanwege de zonde. En waar konden Adam en Eva alleen nog maar op rekenen? Als ze zagen op zichzelf, op de eeuwige dood. Dat God zijn oordeel zal volvoeren. Maar God deed het niet. Maar hij kwam met die rijke belofte van de komende Messias. En die belofte die hebben ze verkregen in de weg van het genadeverbond. En die genade die Adam en Eva ontvingen, heeft ook Noach mogen vinden in de ogen des Heren. Dat is het verbond waar het over gaat in Genesis 6. Maar hier in Genesis 9 gaat het over een ander verbond. Wel een verbond dat alles te maken heeft met het genadeverbond. Daar hoop ik straks nog op terug te komen. Maar het gaat hier in de eerste plaats niet om de zaligheid van een zondaar. Van verloren Adamskinderen. Maar het verbond dat God nu aan met Noach gaat sluiten, daarin spreekt hij van zijn algemene genade voor de ganse schepping. Luister maar. Maar ik, zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. Dat is het eerste wat God zegt tegen Noach. Dus allereerst gaat het over een verbond tussen God en Noach met zijn gezin, die uit de ark zijn gekomen. Maar er volgt wat op in vers 10. En met alle levende ziel die met u is. Van het gevogelte, van het vee en van al het gedierte der aarde met u. Van alle die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte van de aarde toe. Dus ook met het dierenrijk. En als we het over het dierenrijk hebben, dan mogen we daar ook zeker het plantenrijk bij voegen. En heel nadrukkelijk komt het elke keer weer in dit hoofdstuk terug. Het is een verbond tussen mij, zegt God, en tussen de aarde. Tussen mij en alle levende ziel. Tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. En misschien weet u dat wel vanuit catechisatielessen of godsdienstlessen op school, jongelui, dat dit verbond wel eens het Noachitisch verbond wordt genoemd, of het natuurverbond. Dat is een rijk verbond, waar ook best eens bij stilgestaan mag worden. En dat moet ook, want het staat beschreven in Gods woord. Het is een heel rijk verbond dat spreekt over Gods algemene genade die over alles gaat. Een verbond waarvan David gezongen heeft in Psalm 145. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. En dan zingt David verderop. Verder, het ziet al op u. Het blijft alles op u wachten. Gij sterk doorspijst de rechte tijd hun krachten. God sluit uw hand ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leeft verzadig. Want dat is de inhoud van het verbond waar het hier over gaat. God zal heel zijn schepping blijven onderhouden vanwege zijn algemene genade. Maar vergist u niet. Die algemene genade die God aan al zijn schepselen betoont, ook al moet er gezegd worden dat de ganse schepping zucht vanwege de zonde en er delen zijn op deze aarde waar het misschien lijkt dat hiervan niets te zien is, toch is het tot op deze dag waar dat de Heere zijn schepping onderhoudt. En dat is genade. Algemene genade die tegelijkertijd ook een duur verworven genade is. En dat ligt opgesloten in het woordje verbond. Want het Hebreeuwse woord wat we regelmatig tegenkomen in de Bijbel, in het Oude Testament, wat vertaald is met verbond, dat is afgeleid van een werkwoord dat betekent snijden, slachten. En als we deze woorden horen, snijden en slachten, dan gaat u met mij natuurlijk al gelijk met uw gedachten naar de offerdienst, waar zoveel dieren gesneden en geslacht zijn. Dus het woord verbond staat heel nauw in verband met het offer. En wanneer de Heere nu in onze tekst aan Noach het natuurverbond gaat oprichten, dan kan dat ook nooit buiten het offer om. Want toen Noach uit de ark is gekomen, als door een wonder, en hij in volle vrijheid werd gesteld en hij weer op deze aarde mocht gaan wonen en leven, wat was het eerste wat Noach deed toen hij uit de ark kwam? Hij ging brandoffers offeren. Offers die helemaal verteerd werden in het vuur. Offers die helemaal aan God toegewijd waren. Offers waarvan u kunt lezen aan het einde van hoofdstuk 8... dat die lieflijk waren in de neusgaten van God. En dat woordje lieflijk, dat betekent eigenlijk, God werd in zijn toren gestild. Het brandoffer dat heenwees naar het offer wat Christus eens zou gaan brengen op Golgotha. Dus de algemene genade is een duur verworven genade. Staat ook in verband met het offer. En toen God dat offer zag wat Noach mocht brengen, toen heeft hij dat offer aanvaard. En toen kon God niet meer zwijgen en begon hij te spreken op grond ook van dat offer tot Noach. Maar ik, zie, ik richt mijn verbond met u op en met uw zaad en met heel de schepping. En juist die woorden, zie, ik... laat ons zo heel duidelijk zien dat het helemaal van God uitging. Ook dit natuurverbond is een eenzijdig verbond, waarin Gods genade schittert, Gods algemene genade. Maar gemeente, de algemene genade van God, die hebben wij ook niet verdiend. De algemene genade van God hebben we ook verbeurd. Verzondigd. Want wat heeft de Heere gesproken na de zondvloed? U kunt het lezen in Genesis 8, vers 21. Het gedichtsel van des mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Nee, door de zondvloed is de zonde niet verdwenen in deze wereld. Noach met de zijnen kwamen als zondaren uit de ark. Ook na de zondvloed is de zonde gebleven tot op deze dag. En heeft geen mens ergens recht op. Zelfs niet op een kruimeltje brood. Vanwege de zonde. Ook na de zondeval is het weer zichtbaar geworden wat Paulus later schrijft aan de gemeente van Rome in hoofdstuk 8. De ganse schepping zucht, zijnde in een barensnood vanwege de vloek die rust op de aarde. En toch blijft de Heere voor zijn schepping zorgen. En dat ligt opgesloten in het verbond met Noach, met zijn zaad. Met heel de schepping. Wat betekent dat concreet dan? Wat is de inhoud van dit verbond concreet? Nou, er zal nooit meer zo'n enorme watervloed op de aarde komen als toen. Waardoor alle schepselen die buiten de ark waren, uitgenomen de vissen, zijn uitgeroeid. En verder wordt ook het woordje verderven genoemd. Uitgeroeid wil zeggen dat nooit meer zo'n grote watervloed zal komen, waardoor mensen zullen sterven. En het woordje verderven wil eigenlijk zeggen dat door die vloed er ook niet meer zoveel water zal komen dat al die schepselen zullen verteren. Door het proces van verrotting. Nee, dat zal de Heere nooit meer doen. Maar blijft die aarde er dan uitzien zoals die eruit zag net na de vloed? Toen Noach met de zijnen uit die ark kwam en hij keek om zich heen en alles sprak van de dood. Moet je toch eens een voorstelling van maken wat Noach gezien heeft. Dode dieren. Gestorven mensen. Zou het zo allemaal blijven? Nee. Er zal nieuw leven komen. Wat zeg ik? Er was al nieuw leven gekomen. Want jongens en meisjes, jullie weten wel dat Noach op een gegeven moment een duif heeft uitgelaten uit de ark. En waar kwam die duif op een gegeven moment mee terug? Dat weet je wel, hè? Een blaadje in zijn bek. Maar als je naar het Hebreeuwse woord gaat kijken wat daar gebruikt wordt, dan betekent dat een vers geplukt olijventakje. Het was niet zomaar een blaadje wat nog ergens dreef op het water. Nee, het was een olijventakje en olijfbomen groeien dikwijls in de diepte. Het water was al zo ver gezakt dat dus die duif in de dalen een olijfboom gevonden heeft, waar de eerste takjes alweer uitkwamen als eerste tekenen dat God weer leven gaat geven op de aarde. In plaats van een uitroeiende, verterende watervloed zal God wat anders schenken. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Wat een God, hè? Wat een God. Die zijn schepping ondanks de zonde nog steeds onderhoudt. De seizoenen zullen afwisselen. En het klimaat zal zodanig zijn, en ik beperk het even tot ons vaderland, dat er groente kan zijn, dat er graan kan groeien, dat er aardappels kunnen ontstaan in de grond. De Heere zal zorgen dat er eten en drinken blijft, gemeente. En de mens mag regeren over het dierenrijk, en de mens mag regeren over het plantenrijk, en zo mag hij doen met het dierenrijk en het plantenrijk naar Gods gebod om voedsel te kunnen bereiden. Nee, één ding mag een mens niet eten en drinken, dat is bloed. En dat is mensenvlees eten. Dat mag niet. En wie dat doet, die zal gedood worden. U kunt het vinden in de versen 4 tot en met 6. En daarom heeft de Heer ook bij het natuurverbond eisen en beloften gegeven. Ja, het is een heel rijk verbond, gemeente. En als we heel eerlijk moeten zijn, staan we er weinig bij stil, toch? Is de algemene genade ook niet gewoon geworden? Zo dikwijls. We leven van de ene dag in de andere dag. En je boterham op je bord is toch zo gewoon. En de aardappels die je staat te schillen is toch zo gewoon geworden. Doorgaans bedoel ik dan, hè. O, al die zegeningen die de Heere geeft. Voedsel, kleding, gezondheid. Werk, talenten om te kunnen leren. Te kunnen werken, vriendschap. Noem al die zegeningen maar op. Ze vloeien voort uit het natuurverbond. Die trouwe zorg van de Heere, die komt ook zo openbaar in zijn goddelijke voorzienigheid. En die gaat over al zijn werken dat je soms staat te duizelen als het gaat om Gods voorzienigheid tot in de kleinste dingetjes toe. Niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren en bij planten. Daar moet je eens over nadenken als je op je fiets naar school gaat. En je hoort een vogel fluiten. God heeft met dat beestje een verbond gesloten. Weet dat beestje niet. Maar het is wel zo. Moet je eens over nadenken als je morgen je hondje weer uitlaat. God heeft met dat beestje een verbond gesloten. Beseft het beestje niet. Maar het is wel zo. Moet je eens over nadenken als je wat gras aan het plukken bent. Jong of meisje in ons midden die misschien een konijntje in een hokje hebt zitten. Om wat eten te geven. Ook met dat beestje heeft de Heer een verbond gesloten. Het beestje weet het niet. En weet u wat nu zo nodig is om de diepte daarvan te mogen verstaan? Dat is het ware geloof. Waar Paulus van schrijft in Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Maar door datzelfde geloof leert de Heere zijn kerk zien hoe hij tot op de dag van vandaag het verbond met Noach houdt. Dat ware geloof dat zich mag vastklampen aan Gods woord. Ik zal blijven zorgen. En om dat verbond te bevestigen en als het ware kracht bij te zetten, gaf de Heere bij dat verbond een teken. Onze tweede gedachte. Is het voor u ook wel eens een wonder geworden, gemeente, dat de Heere er alles aan doet om zijn waarheid, zijn woorden te bevestigen? Dat blijkt allereerst uit de manier waarop God doorgaans spreekt. Als ik nu oplet hoe de Heer tot Noach spreekt, dan spreekt hij zo krachtig, zo met nadruk over zichzelf. Ik, zie, ik zal mijn verbond oprichten. Als je dat op je in laat werken, dan kan het toch niet duidelijker? Dan hoor je toch de zekerheid van deze waarheid. Als die grote God gaat zeggen, ik zal. Dan kun je er niet aan twijfelen. Dat mag dan toch niet in twijfel getrokken worden. Maar helaas, helaas, gebeurt het zoveel. Zelfs na ontvangen genade in het leven van Gods kinderen kan een golf van vertwijfeling over je ziel gaan. Terwijl de momenten waren dat je in de kracht van het geloof niet twijfelde aan datgene wat de Heere tot troost sprak vanuit zijn woord. O, die twijfel bij tijden. Juist in het leven van hen die de Heere vrezen. En wat doet de Heere dan? In zijn neerbuigende goedheid. Dan geeft hij bij het woord zijn tekenen. Om de mens alle twijfel te benemen. Om juist zijn aangevochten kerk te hulp te komen. Om met die tekenen, als het ware, opnieuw nog dieper te bevestigen. Ik ben de Heere, de Almachtige. Ik ben de Heere, de waarachtige getuige. En daarom, gemeente, als u ondanks het spreken van God en ondanks de tekenen bij dat spreken toch verloren gaat, is het toch echt uw eigen schuld. Voelt u dat? Dat kan nooit, nooit aan God liggen. Maar weten we, de oorzaak ligt in het goddeloze ongeloof. De bron van alle zonden. Welk teken kreeg Noach? Dat kunnen we vinden in de versen 12 en 13. Allereerst zegt God: dit is het teken des verbonds. En daarna maakt hij het teken bekend. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Nou, jongens en meisjes, jullie weten allemaal wel over welk teken het gaat. En je hebt het allemaal wel eens gezien. Die schitterende regenboog in de wolken. Wanneer het regent en de lucht vervult zich met donkere wolken, gebeurt het wel eens dat de zon doorbreekt en dat de zon zijn lichtstralen werpt op die neervallende regendruppels. En wat gebeurt er dan? En dan zie je weer de almachtige werken van de Heere. Dan kan de Heere die zonnestralen in die kleine druppeltjes water zodanig laten breken dat er een prachtige boog ontstaat en dat het licht vanuit de zon uiteenvalt in 7 schitterende kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars, violet. En dat die dan als een prachtige boog zichtbaar wordt tegen de zwarte achtergrond van die donkere wolken. Een teken om stil van te worden. Een teken waarin Gods grootheid schittert. Waarin Gods almacht schittert. En nu zijn er verschillende verklaarders die menen dat de regenboog door God geschapen werd op het moment dat de Heere het verbond met Noach gaat sluiten. En dat hij voor de zondvloed niet bestond. Maar als je goed de Bijbel leest, dan geloof ik toch dat het anders is. Want in vers 13 moet Mozes, de schrijver van Genesis, het werkwoord gebruiken in voltooide tijd. Ik heb gegeven. Dat was een daad die God gedaan heeft in het verleden. Een daad die afgerond was. Dus die boog was er al. In de schepping gegeven. Maar vanaf dit moment maakt God van dit natuurverschijnsel een teken. Vandaar dat in het tweede deel van vers 13 in een andere werkwoordsvorm wordt gesproken, namelijk in de toekomende tijd, die benadrukken wil: dit zal u tot een teken zijn vanaf dit moment, vanaf het moment van de verbondsluiting. Een goddelijk teken, want de Heere spreekt heel nadrukkelijk van mijn boog. En dat wil allereerst zeggen dat het God is geweest die dit natuurverschijnsel tot stand heeft gebracht. En dat hij ook gewild heeft dat dit natuurverschijnsel een teken zou worden van het natuurverbond. In de tweede plaats wil dat zeggen, mijn verbond, dat het God is die bepaalt wanneer die boog gezien wordt in de hemel. Als regen en zonneschijn samen opgaan. Ook dat valt onder zijn goddelijke regering. Hij schept het licht. Hij doet de zon schijnen altijd. Maar de zon is niet altijd te zien, dat weten we wel. Soms pakken donkere wolken zich samen en is de zon er niet te zien, maar de zon is er wel. En dan zendt de Heer op zijn tijd vanuit die wolken de regen op de aarde. En wat kunnen donkere wolken in de natuur soms dreigend overkomen? En wat denkt u, toen Noach en zijn gezin na de zondvloed ook weer eens van die dagen mee hebben gemaakt, dat er van die donkere wolken kwamen opzetten, en dat er niet opnieuw vrees kwam in hun hart? Zeker als je zo'n enorme vloed hebt meegemaakt en je daar in die ark dobberde boven op het water en van alle kanten het water kwam. Zou het niet mogelijk geweest zijn dat bij het zien van zo'n donkere lucht Noach soms wel eens eventjes gedacht heeft, zou het nog een keer komen? Maar nee, nee, zo predikt de regenboog. Het zal niet meer gebeuren, want als dan die donkere wolken zich samenpakken boven de aarde en de regen neerstroomt uit de lucht, en de Heere door zijn almachtige kracht even dat wolkendek doorbreekt en de zonnestralen neerzendt, dan zag Noach weer die boog. En dan wist hij het, God heeft gesproken, ik zal niet meer uitroeien, ik zal niet meer verderven. Wat een troostvol teken moet dat voor Noach geweest zijn. Maar dat wil dat teken nog zijn. En dan wijs ik eerst op de tijdelijke nood die er kan zijn in een mensenleven, om zo dadelijk iets te zeggen over de geestelijke nood. Wat kunnen er ook in het tijdelijke leven donkere wolken samenpakken boven je leven? Als je net als die boer ook bij je land staat en je weet niet meer hoe het goed moet komen met de oogst. Of als je in je keuken staat, moeder, eind van de maand met je portemonnee en je hebt bijna niks meer. En de boodschappen moeten toch weer gedaan worden. En je zegt, o God, hoe moet het? Of als de winter weer voor de deur staat en je kijkt naar je jongens en je meisjes en je denkt, hoe moeten ze toch weer aangekleed worden? En je wilt toch zo graag dat ze netjes voor de dag komen. Of als er een ziekte gekomen is en je topt met je gezondheid en je wordt er zo moedeloos van en je moet van de ene dokter naar de andere dokter. Als je bij het ziekbed staat van een kind van je. Of je vee wordt geplaagd met een veeziekte. Als duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. Misschien zitten we alleen in de kerk vanavond, die met zoveel zorgen door het leven moet, dat je moedeloos bent met zo'n angstvallig hart en dat je niet meer kan bekijken dat de Heere voor je wil zorgen. Hoor dan eens het woord des Heeren. Zie, ik heb mijn boog gegeven tot een teken. Die boog die predikt Gods eeuwige zorg en bewaring. Weet je wat die zeven kleuren willen onderstrepen? Zijt nou niet bezorgd voor de dag van morgen. Want elke dag zal voor het zijne zorgen. Want de Heere weet dat je al deze dingen van nodig hebt. Ja, die boog predikt ook. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Ja, en dan mag de regenboog ook wel eens een troostrijk teken zijn voor het geestelijke leven. Wanneer schittert die boog het mooist? Tegen de achtergrond van die inktzwarte lucht. En we zijn bekend met Gods woord en dan weten wij wel dat beelden uit de natuur ook wel eens iets zeggen over het geestelijke leven. Zo spreken in de schrift donkere zwarte wolken dikwijls van de zonde en de schuld voor God. Bent u er al achter gekomen dat u in de schuld staat bij God? Voel je de eis wel eens drukken, betaal mij wat gij schuldig zijt. Omdat God zo rechtvaardig is in zijn straffen. Heb je het ook al leren toestemmen dat je het oordeel van God waardig bent? We hebben niet veel verdiend hoor. Wat zeg ik? Niks. We denken het wel. En we zijn eigenlijk nog zo rechtzinnig dat we dat dan niet zeggen. Maar heimelijk denken we bij tijden wel eens dat we best nog wel wat verdiend hebben. Maar het is niet veel, het is niets. We staan in de schuld bij God. En we zijn Gods oordeel waardig. Gods gramschap dubbel waardig. En weet u, als Gods geest je dat gaat leren op de school van vrije genade, dan wordt het donker in je hart. En dan ga je de dichter van Psalm 42 begrijpen, die het als volgt onder woorden bracht. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Zit er zo een in ons midden, beladen met schuld, niet weet hoe je er van af moet komen en je denkt, als nu de dood komt, is het eeuwig verloren. Hoe zal het ooit goed komen tussen God en mijn ziel? En je hebt vanuit het evangelie wel eens mogen horen dat er een mogelijkheid is, maar het is zo ver weg voor je. Het is zo onmogelijk voor je. Voor je waarneming gaat de ene golf naar de andere over je ziel. Nee, een ander merkt er misschien niets van. Maar in de binnenkamer voor God zucht je wat af. En je denkt, zal dit ooit goed komen? Maar het komt goed hoor. Arme zondaar in de nood. Het komt echt goed. Want de dichter van Psalm 42 zegt ook, maar de Heere zal uitkomst geven. En wat gaat hij dan doen als je bij wijze van spreken in die onder die donkere wolken verkeert? Dan zal God het wolkendek openbreken en dan krijg je door het geloof zicht op de zon der gerechtigheid, Heer Jezus Christus. En die zal je gaan lokken, die zal je gaan trekken en die zal je wel menend gaan roepen, kom dan tot mij, allen die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Weet je niet hoe je van je schuld af kan komen? Kom dan maar bij mij, want ik heb alles gedaan om je schuld te betalen en weg te dragen door mijn bloed. En dan is de Heer Jezus zo goed voor zo'n zondaar, dat hij bij het woord een teken geeft. En wat is het teken wat hij gegeven heeft? Voor een arme zondaar die met God verzoend wordt. Dat is het teken van het kruis. En heb je door het geloof dat teken wel eens mogen zien? Weet u wat het kruis zegt? Ik zal je nooit meer verdelgen. Ik zal je nooit meer verderven. Dat kruis van Golgotha zegt tegen de kerk des Heren. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Ik zal nooit meer op je toornen. Ik zal nooit meer op je schelden. Heb je het wel eens gehoord? Met het zicht op het bloed van Christus. Schuilend achter het bloed van Christus. Zal God nooit meer op je toornen. Zal God nooit meer op je schelden. Maar zal je Gods stem mogen vernemen. Verlos hem. Dat hij in het verderf niet nederdalen. Want ik heb verzoening gevonden. Een zeer rijk teken kreeg Noach van de Heere gemeente, waarin lessen voor tijdelijk leven en het geestelijk leven liggen opgesloten. Dan wil ik nog op één ding wijzen in vers 14 en 15. Als nou die regenboog wordt gezien, jazeker, dat is tot troost voor een mens in nood. Het zij tijdelijke nood, het zij geestelijke nood. En dan mag zo'n mens in de nood denken aan het verbond van God. Zeker. Maar weet u dat het eigenlijk veel rijker staat in de tekst? Want er staat niet, als de regenboog te zien is, dan zal de mens aan mijn verbond gedenken. Maar er staat, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. De Heer heeft niet tegen Noach gezegd, Noach, als je nou die regenboog in de lucht ziet, zul je dan aan mijn verbond gedenken. Nee, de Heer zegt, Noach, als die boog in de lucht te zien is, dan betekent dat dat ik u niet zal vergeten. En ik zal je nageslacht niet vergeten. Ik zal de schepping niet vergeten. Maar wat is nu de praktijk van een zondig mensenkind? Jeremia moest het preken tegen het verbondsvolk Israël. O geslacht, aanmerk toch gij lieden des Heren woord. Ben ik Israël tot een woestijn geweest? En je hoort het antwoord al. Nee. Of ben ik Israël een land van uiterste donkerheid geweest? Nee. Waarom zegt mijn volk dan, wij zijn Heren, wij zullen niet meer tot u komen? Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Wat een schuld, hè? Vind je niet? We hebben altijd weer schuld aan onze kant. We vergeten zo dikwijls onze weldoener. Maar zo is God niet. Ik zal aan mijn verbond gedenken. Waarom dan? Waarom zal de Heere zorgen dat al de dagen der aarde, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet zullen ophouden? Waarom? Vanwege de vervulling van zijn belofte die hij openbaarde in de weg van het genadeverbond. Waarom richtte de Heer in het verbond toen en daarop met Noach? Omdat het kind van Bethlehem moest komen. Omdat de man van smarten moest komen. Nee, de regenboog is niet het teken van het genadeverbond, maar van het natuurverbond. En toch is er zo'n nauw verband tussen die twee verbonden. En dat willen we in onze laatste gedachte overdenken. Het doel achter het verbond met Noach. De Heere richtte het verbond op met Noach en de ganse schepping. Het verbond dat sprak van de rijke belofte dat hij de schepping niet aan zijn lot over zou laten, maar hij zal blijven zorgen. Was die belofte er voor de zondvloed dan niet? O zeker. Vanuit het paradijs weten wij al dat de Heere gesproken heeft, ondanks de vloek die op de aarde lag, dat er toch brood zou zijn en dat er toch een nageslacht zou komen. Adam zou brood verdienen, al was het in het zweet van zijn aangezicht. Eva en andere moeders zouden kinderen ontvangen, al zou het in de weg van smarten zijn. Maar de Heere zou ervoor zorgen dat er toch voedsel zal zijn, dat er een nageslacht zal zijn. Ja, Gods algemene genade gaat door. En u ziet het gebeuren bij Kain en Abel. Op een dag gaan ze allebei een offer brengen en allebei deelden ze in de algemene genade. Hoewel Abel ook deelde in de bijzondere genade. Kain had vele vruchten van zijn land. Abel ontving lammetjes in de kudde. En daarin sprak al de onderhouding van God met zijn schepping. Maar hier bij Noach, nu de aarde aan een nieuw begin staat, komt hij terug op datgene wat hij aan Adam en Eva al beloofd had in de weg van het natuurverbond. Zijn zorg, zijn bewaring, zijn onderhouding, zijn regering zal blijven bestaan tot de jongste dag. Waarom? Wat is het doel daarachter? Dit gemeente, de uitbreiding van zijn koninkrijk. Daarom is natuurverbond er. Het natuurverbond met Noach staat er garant voor. Voor de voortgang van de seizoenen, voor het komen van een nageslacht tot in de 21ste eeuw toe. Het natuurverbond wat God met Noach oprichtte staat er garant voor dat de geschiedenis zal doorgaan. En daarmee de volvoering van Gods genadeverbond. Wat was er anders terechtgekomen van Gods genadeverbond als God het natuurverbond niet afgesproken had? U kent toch de heilsgeschiedenis? Want de zware tijden zijn er niet geweest. Hoe lang hebben Abraham en Sarai niet op een kind moeten wachten? Het kon helemaal niet meer. Ze waren onvruchtbaar vanwege hun leeftijd. Maar de kind moest er komen. Want als dat kind er niet gekomen was, had de Messias ook nooit geboren kunnen worden. En hadden de beloften van het genadeverbond ook nooit hun vervulling kunnen ontvangen. Maar God heeft als een krachtig wonder gezorgd dat Sarah toch in verwachting raakte. Vanwege het natuurverbond dat God door zou gaan. Er zijn tijden geweest dat de grote hongersnood over het volk Israël kwam, dat het volk dreigde uit te sterven. Maar is het uitgestorven? Nee. Want God volvoerde zijn raad in de weg van het natuurverbond en het volk bleef bestaan en de Christus is geboren. Ziet u wel dat het natuurverbond, de trouwe zorg die over alle dingen gaat, ten dienste staat voor de uitbreiding van het koninkrijk van God? Het tijdelijke leven is er om het geestelijke leven. En we mogen die twee dingen nooit loskoppelen van elkaar. Dat kan niet en dat mag niet. Heeft Christus zijn bruid niet met lichaam en ziel gekocht? En heeft Christus zelf niet geleden met lichaam en ziel? Daarom mag je het tijdelijke leven en het geestelijke leven nooit scheiden. Het is wel te onderscheiden, maar je kan het niet scheiden. We komen dat ook tegen in het volmaakte gebed dat de Heer Jezus zijn kerk geleerd heeft te bidden. Wanneer de Heer eerst drie gebeden heeft gegeven die over God gaan, over de heiliging van zijn naam, de uitbreiding van zijn koninkrijk en het geschieden van zijn wil, komen er nog drie gebeden. En wat is dan de eerste van die drie gebeden? Dat is een gebed om brood. En daarna komt het gebed om de vergeving van zonde. En daarna komt het gebed om de bewaring tegen de geestelijke doodsvijanden. Waarom zegt de Heer Jezus nu in dat tweede helft van het gebed, ga nu eerst eens bidden om brood? Omdat het geestelijk bestaan afhankelijk is van het tijdelijk bestaan. Het heeft alles met het dienen van de Here te maken. Want in de weg van het tijdelijke leven en in de weg van de onderhouding van het tijdelijke leven kan er alleen een mens zijn waarin de Here het geestelijke leven gaat werken. En dan moet u voor één gevaar oppassen. Dat u de algemene genade niet voor de bijzondere genade gaat houden. Dat u de zegeningen die u mag opmerken in het tijdelijke leven en de uitreddingen en de gebedsverhoringen in de strijd van het tijdelijke leven niet voor grond gaat houden van uw behoud. Nee, daar hebt u geestelijke zegeningen voor nodig. Daar moet je wederom geboren voor worden. Daar moet je een leerling voor worden op de school van vrije genade. En wat ga je daar leren? Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. O, als je dat geheim door Gods genade mag kennen, en je mag als een arme zondaar leren vluchten tot Christus, En je mag eerst die bijzondere genade vinden in de ogen van de Heere, zoals Noach die ook heeft gevonden. Dan komen de tijdelijke dingen en de tijdelijke zegeningen in een heel ander licht te staan. Dan ga je toch verstaan, het is niet te scheiden, het geestelijke en het tijdelijke. Maar het is wel onderscheiden. En staat het geestelijke toch boven het tijdelijke. Want uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Dat laat niet weg dat een kind van God het tijdelijke leven veracht. Verre van dat. Maar juist door de lessen die je mag krijgen op de school van vrije genade, de lessen van het geestelijke leven, wordt het zo rijk om in het tijdelijke leven uit de hand des Heren te mogen leven. Ook als je rijk bent. Om in alles de onderhoudende genade van God te mogen opmerken. Om dan te mogen leven in het besef, mijn eten en mijn drinken ontvang ik uit de hand van mijn Vader op grond van Christus verdiensten in zijn gunst. Dat is een wonder, als je zo mag leven. Dan worden de zegeningen echt zegeningen. En weet u wanneer dat verdiept? Als je in het geloofsleven kennis gaat krijgen van Christus. En dan moet het altijd heen in het geestelijke leven. En dan mag je gaan leren wat het Christus gekost heeft om mij, arme zondaar, met God te verzoenen. Door zijn dierbaar bloed. O, wat wordt dat bloed onmisbaar tot zaligheid. En dat is het eerste waar het je om te doen is. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar als je dan in die weg waarbij je alles kwijt moet raken van jezelf en alle gronden moet verliezen buiten Christus, Christus alleen mag overhouden als een volkomen zaligmaker, waardoor je weer met God verzoend mag worden en dat op grond van zijn kruisverdiensten, dan mag je het grote geheim verstaan. Zal hij dan ook met hem niet alle dingen schenken? Maar wat wordt dan de algemene genade bijzonder rijk? Dan word je boterham, een kostbare boterham. Als je door het geloof mag zien. Want een kind des Heren mag dan zijn boterham wel eens eten. In de wetenschap dat Christus deze boterham verworven heeft door zijn bloed. En dat Christus honger wilde lijden om je brood te verdienen. Want we lezen in de Bijbel dat hij na 40 dagen, dat hij niets had gegeten en gedronken, verzocht werd door de duivel. En het hongerde hem ten laatste. Wat wordt je glas water dan dierbaar als je bedenkt dat Christus moest uitroepen, mij dorst. Wat wordt je woning dan een duur betaalde woning als je Christus hoort zeggen, de vogeltjes hebben nog een nestje en de vossen hebben nog een holletje, maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij zijn hoofd kan neerleggen. En dan lig ik straks weer heerlijk in een bed. Moet eens over nadenken. Daar had Christus niks voor. Wat wordt je kleding dan anders? En wat bepaalt dat ook je kledingkeuze? Als je bedenkt dat Christus in Bethlehems stal niet meer had als een paar schamele doeken. En hij aan het einde van zijn leven naakt aan het vloekhout hing, terwijl ze over zijn kleding dobbelde. Neem het eens mee als je weer kleding gaat kopen. O, wat krijgt het natuurverbond dan een kostbare waarde voor Gods volk. En niet minder het tijdelijke leven. Ook als de Heer je in dit leven een kruis oplegt. Bijzonder het kruis van armoede. Dan zal hij toch betonen dat hij een kassier der armen is. Om dan de voetstappen van Christus te mogen drukken. Van een arme Christus die hier op aarde niets had. En toch voorzien werd van voedsel, van kleding, van een huis om in te wonen. En als Christus, die arme Christus hier op aarde, al zo werd verrijkt, zal hij dan zijn kerk vergeten? Nooit. Want God heeft gesproken, ik zal gedenken aan mijn verbond. Zalig de mens die het zo door genade mag leren zien en beleven. Kind van God in ons midden, weet u wat het natuurverbond heel speciaal voor u wil zeggen? Zijn machtig arm bescherm de vromen en red hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Ja, dan mag het zelfs zo zijn in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. En onbekeerde zondaar in ons midden. Weet je welke boodschap tot u en jou uitgaat? Vanuit het natuurverbond dat God zo langmoedig is over je. En dat er nog veel meer te verkrijgen is dan de algemene genade die je dag in dag uit mag ontvangen. O, laat die algemene genade toch niet eenmaal tegen je getuigen. Dat je als je onbekeerd sterft erachter moet komen. Ik heb het alles in de ongunst van God ontvangen. Maar sta eens stil bij het natuurverbond en bij die schitterende regenboog die bij tijden te zien is. Want die boog die bepredikt, sta stil bij de rijkdom van Gods goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid. En weet het toch, mijn onbekeerde jonge meisje, man, vrouw. Dat het de goede tierenheid des Heren is, die je tot bekering leiden wil. Bid dan maar, denk ook aan mij in genade, om uw goedheid de eer te geven. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Opnieuw gaf u het, Heere, dat we mochten zijn onder de prediking van het woord. U sprak, Heere, van het verbond met Noach. Dat staat ten dienste van de uitbreiding van uw koninkrijk. Leer ons dat geheim te verstaan. En geef ons een afhankelijk leven, elke dag weer opnieuw. Laat het woord niet eenmaal tegen ons getuigen, maar mag het een middel zijn in uw hand, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot onderwijs van uw kerk. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Nu gaan we deze plaats weer verlaten. Wilt u ons veilig thuis brengen, Heere? Gedenk bijzonder hen die alleen thuis komen, die eenzaam zijn. Wilt u zich over hen ontfermen? Gedenk ons zo in deze nieuw begonnen week, van dag tot dag, van uur tot uur. Zonder u kunnen wij niets doen. Wilt u de gemeente bij alles helpen en leiden, en dat ze elkaar weer zondag mogen ontmoeten rondom uw woord. Wij vragen dat uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijden, waar gij uw voetstap zet. Daar doet het al ten zegen dijen, daar druipt het al van vet. 65 vers 8. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.